Hoi hoi, daar ben ik weer, de tweede aflevering met Audi van Oosten. En dit keer gaan we het hebben over de schildklier. We hebben het net een klein beetje voorbesproken en ik dacht, oeh, dat wordt echt weer een leuke aflevering. Dus ik kan niet wachten. Je hebt net al angst en paniek als het goed is geluisterd. En dit wordt minstens zo interessant, dus ik heb er weer helemaal zin in. Luister je mee? Ik zit hier met mijn oud-docent Audrey van Oosten. En we hebben natuurlijk net al een fantastische podcast opgenomen die nog zoveel meer beter was dan ik al überhaupt had kunnen bedenken. Maar toen ik dus wist dat ik hier naartoe zou komen, had ik al tegen jou gezegd van angst en paniek. Hè? Want dat leek mij, ik denk, nou dat moet. Audrey is degene die me erover heeft geleerd. Dus dat moet ik met Audrey bespreken. En toen zei ik, Audrey, zou je misschien ook interesse hebben in een podcast over de schildklier?
En toen werd ik heel enthousiast, want dat is nou een onderwerp waar ik heel erg in geïnteresseerd ben ook. Dus,
dus daar was ik heel verbaasd over. Ik dacht, ja, fantastisch. Ik hou ook van de schildklier, hoor.
Ja, ik ook.
Oh my god, ik vind het zo geweldig.
Het is gewoon een, en vooral voor vrouwen is het een orgaan waar zo ontzettend veel mensen last van hebben.
Ja.
En wat zo vaak niet helemaal goed in balans is.
Maar ook gewoon over het hoofd gezien wordt.
Ja, regulier gezien wordt vaak getest. Nou, dat is allemaal goed. En dan sta je binnen no time, sta je weer buiten. En dan blijf je met je klachten rondlopen. En terwijl er eigenlijk gewoon, ja, het is ook wel vaak een zoekplaatje hoor, die schildklier. Maar het is wel echt een orgaan wat je gewoon goed kan bijsturen.
Ik vind dat ik moet bijna dagelijks mensen doorverwijzen naar de huisarts.
Om te laten prikken?
Ja.
Okay.
Dagelijks.
Ja, maar goed, maar het vervelende is, als ze dan geprikt worden en er wordt alleen de TSH geprikt. En die is binnen de normen, want TSH, dat is het stofje wat de schildklier, wat tegen de schildklier gaat zeggen van, goh, ga schildklierhormoon maken. TSH, dat staat voor Thyroid Stimulating Hormone.
Ja.
Dat is eigenlijk het stofje wat zegt tegen de schildklier van, goh, ga schildklierhormoon aanmaken. Ga zorgen dat die schildklier wat gaat doen. Dat stofje wordt gemeten en vaak is dat nog wel binnen de marges. En dan doet de huisarts voor de verdere rest niet zo heel veel meer.
Of zoals ik het wel eens zeg, onderweg naar een slecht functionerende schildklier wordt er niet gehandeld.
Nee, precies.
Terwijl dat wel kan.
En eigenlijk ook wel zou moeten.
Ja.
Maar dat, wat we dan zie je een TSH die nog wel oké is. Want regulier gezien moet die tussen de 0,5 en de 4,0 zijn. En als je dan 4,3, 4,4 is, zegt de huisarts. En dat klopt hoor, het is een momentopname. Kom over 3 maanden maar een keer terug, dan blijf je met de klachten lopen. Terwijl er eigenlijk helemaal niet gekeken wordt of er überhaupt wel voldoende actief schildklierhormoon, en dat is T3, of er überhaupt wel actief schildklierhormoon in je systeem is. Daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. Er wordt soms toch wel eens gekeken naar de T4. En T4, dat is de inactieve vorm. En die T, die staat voor, dat is van de T van T4, moet je goed zeggen, die T4, die staat voor thyroxine 4. En 4, die 4 staat voor veermoleculen jodium.
Ja.
In principe, die schildklier maakt dat schildklierhormoon aan, dat T4, dat maakt het aan uit residuen, het stofjes van waar het aminozuur tyrosine bij betrokken is. Er wordt de schildklierhormoon in elkaar geknutseld. En dat blijft eigenlijk inactief gewoon in je schildklier zitten. Tot het moment dat het een signaal krijgt vanuit je brein. Dat doen de hypothalamus en de hypofyse. Die sturen je schildklier dan aan. En die gaan er dan voor zorgen dat jij schildklierhormoon gaat aanmaken. En dan ga je dus ook tegelijkertijd ga je schildklier aanzetten. En dat gebeurt eigenlijk door de omzetting van T4 naar T3. Dan haal je er en dan sloop je er een molecuul jodium vanaf en dan maak je hem eigenlijk actief. Ik zeg dat eigenlijk altijd een beetje vergelijken met een fles champagne. Het is een hartstikke mooie fles, maar hij wordt pas lekker op het moment dat je de dop er vanaf haalt. Dat is eigenlijk hoe de schildklier, vind ik altijd een mooie metafoor, want dan komt heel veel bubbels, dan snappen mensen ook. Dan komt er dus energie vrij en dan gaat die schildklier wat doen.
Nou, ik denk dat je vliegt lekker de materie in. Ik weet niet of dat goed te volgen is voor de luisteraar.
We gaan niet bij het begin beginnen.
Ja, we gaan een stapje terug. Luisteraar, ik denk aan je hoor. We gaan een stapje terug. Ik denk dat het misschien handiger is om te kijken van hoe zou je herkennen dat je überhaupt naar de huisarts moet gaan?
Ja.
En waar moet je op letten? En dan denk ik dat het slimst is als we gaan kijken van welke problemen zou die schildklier kunnen geven?
Nou, die schildklier kan eigenlijk twee soorten problemen geven. Ja, eigenlijk zijn het er drie, maar laten we bij twee beginnen. Hij werkt of te traag, of hij werkt te snel. Dat is wat er kan gebeuren.
Ja.
En laten we bij te snel beginnen. Te snel werken wil eigenlijk zeggen dat je een systeem hebt, een lijf hebt, wat eigenlijk zeg maar in de overdrive staat. Zeg maar 150 op de snelweg. Dat is wat er dus eigenlijk gebeurt bij iemand die een snelwerkende schildklier heeft. Dus die heeft klachten zoals bijvoorbeeld trillerigheid, zweten, diarree. Zijn vaak heel erg mager, hoge hartslag, uitpuilende ogen. Dat zijn allemaal kenmerken voor een systeem wat heel erg hard aan het werk is eigenlijk. Hoge bloeddruk hoort er ook nog wel eens bij. Dus dan zien we gewoon echt het is ook een snelwerkende schildklier is ook niet ongevaarlijk. Dus eigenlijk is het ik noem het al.
Belangrijk dat je naar de huisarts gaat.
Heel belangrijk, want eigenlijk een snelwerkende schildklier is een pathologie. Want iemand die een traagwerkende, of een snelwerkende, ik zit zo in die traagwerkende schildklier, sorry hoor. Een snelwerkende schildklier, iemand die dat heeft, die heeft gewoon vier keer meer kans op een hartaanval / hartstilstand dan iemand die een normaal werkende schildklier heeft. Dus het is inderdaad echt absoluut een pathologie.
Je herkent het ook wel vaak door afvallen.
Ja. Ja.
Dat zie je ook wel. Als je wat sneller werkt, dat je flink afvalt.
En mensen zijn mega hyper. Die hebben echt hartkloppingen. Dat had hartkloppingen toe. Dus echt heel
onaangenaam.
Ja.
Heel onaangenaam. Ja.
Mensen zijn er ook echt niet lekker van. Je hebt echt het idee van, die ervaren eigenlijk extreme stress, ervaren ze.
Ja.
Zweten, mager, diarree, trillen. Gewoon een systeem zeg maar wat op hol slaat eigenlijk. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Want er wordt gewoon simpelweg veel te veel energie aangemaakt. En ja, dan moet er ergens naartoe.
Ja, en als je dan weer eventjes teruggaat naar die bloedwaarde, dat herken je dus als hij te laag is, die schildklier. Want bij de schildklier werkt het andersom.
Ja.
Een lage TSH-waarde betekent een snelwerkende schildklier. En een hoge TSH-waarde betekent een trage schildklier.
Ja, en dat komt omdat die TSH-waarde, die geeft eigenlijk, dat is zeg maar het aangevende stofje. En die is bij een snelwerkende schildklier is die heel erg laag, omdat er voldoende schildklierhormoon is. Dus als het te weinig schildklierhormoon is, gaat hij roepen van, wacht even, ik moet wat hebben. Ik moet eten, maar nu heeft hij meer dan voldoende eten. Dus hij hoeft ook niet te roepen, want hij komt helemaal om in het eten, bij wijze van spreken. Dus daarom is die TSH zo laag.
En dat is belangrijk om te weten, omdat, en dat is de hele reden dat ik een training over de schildklier, een online training, de schildklier in balans heb. Omdat ik dus ook wel eens dingen tegengekomen ben, dat iemand met een trage schildklier een hele lage 0,03 TSH-waarde had. En dat de arts zei, haar huisarts zei, dan ga ik je medicatie verhogen. Ja, inderdaad.
Ik schud mijn hoofd en buiten iets
in de complete verwarring. Want dat betekent dat je dus een schildklier hebt die te snel werkt. En de medicatie voor de trage schildklier, met andere woorden om te stimuleren dat die schildklier gaat werken, wordt verhoogd. Met andere woorden gaat die nog sneller werken.
Ja.
Nou, en toen heb ik gezegd van, joh, dit is niet oké. Vraag een second opinion of een endocrinoloog inschakelen. Hè, dat is iemand die gespecialiseerd is in hormonen. Of bel naar schildklier.nl, want dit is niet het juiste advies.
Nee, zeker niet, nee.
Maar toen zei die persoon, ja, maar de arts zei het. En dan heb ik niks meer te zeggen. Ja. Dan houdt het op bij mij. Ik kan niet.
Nee. Dat is ook vaak een.
Maar je weet wel wat er gebeurd is. Die werd doodziek.
Ja, ik wou zeggen.
Die was al ziek en die werd
nog zieker.
Dus die is daar gelukkig ook snel mee gestopt. En toen heb ik, toen ze dat. Dat was ook binnen 1 of 2 dagen hoor. Dat ging
heel snel. Dat gaat echt heel snel. Daar word je echt doodziek van.
En toen heb ik gezegd van nee, jouw medicatie moet afgebouwd worden. Je schildklier werkt te snel. Je hebt een te hoge medicatie momenteel. En toen had, volgens mij is ze toen naar het ziekenhuis gegaan en die had dat dus wel zo gedaan. En ik heb ook gezegd, zeg dat je therapeut dit heeft gezegd. Het moet andersom aangepakt worden. En die heeft dat toen gedaan. En toen ging het langzaam naar 0,14. Wat nog steeds vreselijk laag is.
Ja, nog steeds heel laag.
En toen ging het naar 23. En toen ging het naar boven de 0,4. Dus dan zijn ze natuurlijk al vrij snel weer klaar van... joepie, het is binnen de norm.
Ja.
Dus maar dat is de reden waarom ik de cursus heb gemaakt. Let goed op. Begrijp wat het betekent... En dat is ook waarom ik deze podcast met jou maak. Van begrijp nou wat het betekent. Want het voelt niet lekker als je schildklier 0,03 is. En het voelt ook niet lekker als die 4,3 is.
Ja, nee, zeker niet. Nee, want mensen die dus zeggen van te traag werkende schildklier... die hebben eigenlijk tegenovergestelde klacht. Dat zijn mensen die het altijd koud hebben. Die waar eigenlijk alles traag werkt vaak last kunnen hebben. Van overgewicht, koude voeten, vooral koude handen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld heel slecht in bed uitkomen... die echt... heel moeilijk zeg maar aan de gang komen 's ochtends. Die dan in de loop van de dag, die staan moe op. Die gaan slepen zich de trap af. Die moeten er eerst 2 koppen koffie in gooien. Eerst een beetje aankomen te staan. Of eerst even eten. Of eerst zeg maar een beetje aan de gang komen. Dus dat zie je...
Ze omschrijven het ook wel eens alsof je wakker wordt en door een truck bent overgereden.
Ja, ik zeg altijd alsof ze in het nachtkastje geslapen hebben. Zeg ik altijd.
Jij komt altijd met die grappige dingen. Dus...
En wat ook nog heel, wat een heel erg belangrijk kenmerk ook is van een traagwerkende schildklier is haaruitval.
Dat wilde ik net zeggen.
Dat ook dat zie je gewoon heel veel. Haaruitval, ja. Maar ook in de niet alleen in je haar, maar ook in de wenkbrauwen en zo zie je dan echt... Zie je dat ook gebeuren. Maar
aan de buitenkant van die wenkbrauwen.
Ja. Maar de voornaamste kenmerk mensen die met een traagwerkende schildklier is vermoeidheid. Want je hebt gewoon echt te weinig energie.
Ja.
En dat ze gewoon en dat ze dus inderdaad heel koudelijk zijn vaak.
Ja.
Dus dat is echt...
En die koude handen, koude voeten, lage lichaamstemperatuur.
Lage lichaamstemperatuur, ja.
Die je kan meten volgens de Barnes-test.
Ja.
En dan ga je in de ochtend voordat je opstaat, doe je dat onder je oksel. En dan is die... Ik heb het zelfs een keertje gehad. Ik was op vakantie.
In de tropen.
Nou, nee, niet in de tropen. Ibiza. Ik ben een Ibiza meisje. En ik was op vakantie. En in ieder geval het kwam erop neer. En er was een klant. En haar zoon had zware acne. Want bij kinderen en jongeren kan het ook heel vaak huidklachten. Eczeem, acne.
Ja,
en
dat droge huid inderdaad. Ja, kan ook.
En toen ik behandelde haar zoon. En toen las ik dat boek. Is het dat boek van Barnes? Dat boek, weet je welk boek ik
ben? Ja, dat boek het heet... ik heb hem hier staan in de kast.
Bekend schildklier.
Ja, 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 dat is van Barnes. Van dokter Barnes is dat waarschijnlijk.
De maker van die Barnes-test, inderdaad. Nou ja, ik zat dat boek dus op vakantie te lezen. En in mijn toen stuurde ik haar een appje. Terwijl ik aan het zwembad zat, stuurde ik haar een appje. Ik zeg, ga deze test doen. En de volgende dag kwam ze terug en zei ze... Angelique, het is 33,9.
God,
ja. Ik zeg, nu naar de dokter met die jongen. 33,9 is heel laag.
Ja, dat is echt heel laag. Not good.
En inderdaad, ik zeg, nu naar de dokter en die schildklier van de jongen laten testen. En dat zat dus niet goed.
Nee, dat kan. Ze heb ik ook eens een keer een meisje in de praktijk gehad. Die had een hele grote krop in haar nek. En toen zei ik tegen de moeder ook zo van... En het meisje was met haar moeder mee. Mijn moeder kwam als patiënt bij mij. En het meisje die was mee met mama. En ik zat aan dat kind te kijken. Ik zeg, wat heeft zij? Zeg, heeft ze iets aan haar schildklier? Nee, zegt die moeder, ze heeft helemaal niks. En ik zeg, het ziet er echt niet goed uit. En die bleek het inderdaad ook echt een kroep te hebben. Dus bleek ook echt een probleem te hebben met de schildklier.
We hebben even het boek erbij gepakt. Inderdaad, Broda O. Barnes, de trage schildklierwerking, de niet herkende ziekte. Ja, weet je, ja, dat is gewoon als je van de schildklier houdt, hou je van dit boek.
Ja, zeker. Ik heb hem ook, ik kom uit mijn kast. Dat is een van de vele boeken over de schildklier.
Ja, hij is de wereld met me rondgereisd.
Ja,
dat gebeurt met mijn boeken, daar gaan ze ook vooral mee. Ik heb die van Mohammed Bolarier. Die zit ook altijd iedere keer in mijn tas weer. En dan,
je moet over naar een e-reader. Dat is veel makkelijker.
Ik vind een boek in mijn handen.
Ja.
lekker met mijn vinger.
Nee, ik ben het een beetje eens. Ik boeken van, zeg maar, die ik koop voor mijn werk. Zeg maar werkrillen. Wil ik ook wat ik wil kunnen aan de kant en dingen bij kunnen schrijven. Dus, maar het is een heel groot nadeel. Ik ben inmiddels meer dan ouder dan 45. En ik heb je ziet het, ik heb een leesbrilletje op. En dan vind ik het vaak super irritant. Want daar zit geen lampje in. Dus dat vind ik een e-reader heel makkelijk. Dan heb ik een lampje in de e-reader. En dan kan ik de lettertjes wat kanten zetten. Een beetje uit noodzaak geboren. Komt toch wel.
Nee, ik zit pas op 44. Dus ik weet niet. Er is een liefde die ik voor een boek heb. Een blijdschap die het voor me brengt. Van, oh.
Maar je kijkt eens aan mijn kast.
Ja. Dus maar, even kijken. Dus die had een krop en toen?
Nou, toen is de moeder inderdaad met de dokter naar de schildklier. Met de huisarts gegaan. En dan bleek inderdaad dat hebben ze de schildklier moeten verwijderen. Want ze bleek een tumor aan de schildklier te hebben. Ja, dat was echt, en zei me nog steeds op de dag van vandaag, kom ik hem als tegen in het dorp. En hartstikke dankbaar dat ik er toen op heb geattendeerd. Want ik zat er van de zijkant naar te kijken en denk, dit klopt niet. Zij zat een beetje, de moeder zat tegenover mij, zat een beetje schuin voor me. Een meisje bleek dus op hele jonge leeftijd, als schildklierkanker komt er heel weinig voor. Hè? Is ook bijna altijd goedaardig gelukkig, maar dat was wel heel heftig. Dus haar schildklier hebben ze toen moeten verwijderen. En dan doet je de rest van je leven vast aan medicatie. Dat is ook wel heel vervelend.
Ja, maar ja.
Niks te doen. Ja. Het is gewoon, het was wel echt wel heftig. Dat ik echt dacht, als je zo'n pluis, niet pluis gevoel hebt van, dit klopt niet.
Dus, ja, dat is ook wel weer goed. Dat je als therapeut medische basiskennis moet doen.
Ja, zeker.
Want daar leren ze je ook wel echt dat pluis, niet pluis gevoel. En doorsturen.
Ja.
Wat ik graag doe is als ik doorstuur ook nog even zeggen van let extra hierop of vraag een printje van je bloedwaarde.
Ik doe heel vaak de schildklierklachtenklanten heel vaak even naar de huisarts sturen. Omdat de schildklier op zoveel systemen zit, het stresssysteem, immuunsysteem, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben natuurlijk. Maar dat ik ook weet, wil hebben dat die huisarts weet dat er iets met die schildklier aan de hand is. Dus en dan ook even liefst uitgebreid mogelijk testen. Ja, niet alle huisartsen werken daar helaas aan mee. Maar dat ik ook weet dat het geen auto-immuniteit is. Dat je hem echt helemaal mooi hebt afgekaderd. En soms dan kan ik hem natuurlijk ook zelf prikken. Dan doe ik als therapeut mag je ook zelf bloedtesten doen. Dan doe ik hem altijd heel uitgebreid, doe ik hem dan testen. Dan test ik ook de T3 erbij. Dan weet ik ook van, T3 is actief schildklierhormoon. Hè? Ja,
dus dat is eigenlijk wat je nodig hebt om... Hè, dat is wat die cel kan accepteren.
Ja, de cel kan eigenlijk niks met T4. De cel kan eigenlijk alleen maar met T3 kan het wel doen. En wat doet het met T3? Eigenlijk iets heel belangrijks is gewoon onze energiehuishouding aanzetten. Zeg maar de stroom, de energiecentrales aanzetten. Dat gebeurt met dat doet T3. Dat zorgt ervoor dat we eigenlijk... een beetje gas kunnen geven en een beetje kunnen remmen. Je moet het eigenlijk vergelijkbaar. De schildklier zorgt ervoor dat je auto heel mooi stationair blijft lopen. En kan zeg maar remmen en gas geven. Dat is wat de schildklier heel goed kan. Wanneer het moet, kan het gas geven. Kijk, als jij gaat hardlopen bijvoorbeeld, heb je iets meer gas nodig. Als jij bepaalde inspanningen moet doen, heb je iets meer gas nodig. Als je gaat slapen, moet die weer kunnen remmen. En dat is wat de schildklier doet. Die reguleert dus heel erg je energieniveau. En met je energieniveau natuurlijk ook je temperatuur. Want bij de productie van energie komt warmte vrij. En dat zorgt ervoor dat onze lichaamstemperatuur iets omhoog of iets omlaag kan.
Weet je hoe je dat bij kinderen trouwens, hoe ik bij kinderen ook vaak herken dat de schildklier getest mag worden? Ik werk natuurlijk met detox voetenbaden. Dus ze gaan in een voetenbad met warm water. En dan is hun temperatuurbeleving ook vaak heel anders.
Oh ja, op zich heel logisch eigenlijk, hè?
Ja, dus bijvoorbeeld een voetenbadje dat lauw is, dat vinden ze dan heel heet.
Wat grappig.
Het
is op zich wel logisch natuurlijk, want je lichaamstemperatuur, kijk, je hypothalamus, dus de regelneef van ons brein, heeft door ons hele lichaam allerlei baroreceptoren zitten, die maar eigenlijk de hele tijd doorgeven, het is zo warm. Dus je hebt allerlei, en je voeten zijn natuurlijk heel belangrijk ook om warmte kwijt te worden. Je voeten en je handen en je hoofd, dat is de plek waardoor je warmte vasthoudt en kwijtraakt. Dus op zich is het heel logisch wat jij vertelt. Eigenlijk.
Ja, het is echt
nooit bij nagedacht, maar heel logisch.
Het is echt, en dan, dat zijn ook vragen die ik stel. Bij kinderen en jongeren zie je het vaak toch in de huid. terugkomen.
Ja.
En dan vraag ik van, heeft jouw kind een afwijkende perceptie van temperatuur?
Ja.
Hè, dat het bad bijna koud moet zijn om aangenaam te zijn.
Ja.
Dat, dan weet ik al, hé, hier klopt iets niet. Als jij een lauw badje als heet ervaart. Maar dat zijn ook dingetjes, hints waar ik op let.
Ja, dat is een goeie. Dat is inderdaad... je vraagt natuurlijk wel heel vaak uit naar temperatuur. Van, heeft je kind het altijd koud bijvoorbeeld? We zijn van die kinderen, die kun je eigenlijk 3 jassen aantrekken. En dan weet je al, van die blijven het gewoon koud hebben. En er zijn ook andere kinderen die, bij wijze van spreken, gewoon zonder jassen in de winter over straat gaan. Van die mensen die met blote benen lopen bijvoorbeeld, die heb je ook.
Het is vandaag koud en ik heb een jurk aan zonder iets eronder.
Maar ze had wel de UX aan.
Met UX, dat wel. Ik heb dat niet zo in de winter. Ik vind de kou heel lekker. Ik vind de hitte juist niet leuk.
Ja, dan komt het Suriname.
Ik ben in Nederland geboren. Maar nee, ik vind dat niet leuk. Als ik in Suriname ben, dan word ik echt niet vrolijk. Hè? Ik word gewoon agressief als ik te lang in die hitte zit.
Oh, wat grappig.
Ja, dus dan ging ik met mijn nicht rijden. En dan gaan we bijvoorbeeld ergens even winkels of weet ik veel wat allemaal. Dan zeg ik, we gaan naar de auto.
In de echo.
Maar de kou vind ik heerlijk. Ja hoor, nou, dan loop ik in een jurk zonder panty of wat dan ook. Ik vind het heerlijk.
Oh, wat grappig. Ja, dat hoort dan bij jouw DNA waarschijnlijk.
Wat ik wel heb, is toen ik mijn burn-out had, was ik heel veel afgevallen. Die schildklier van mij was toen echt wel helemaal overstag. En toen ik heel dun werd, toen werd ik maat 36 en ik ben 1,75 meter. En ja, negroïde lichaamsbouw, dat was niet zo mooi.
Nee.
Maat 36 was niet zo... Ik weigerde ook gewoon kleren te kopen op die maat. Ik denk, nou, dat gaat hem echt niet... Dit vertik ik. Maar toen had ik het wel koud.
Ja.
Toen dacht ik, hè, is dit het leven zonder vet? Daarom hebben dunne mensen het altijd koud.
Not for me, girl.
Lekkere laag eromheen. Dan heb je daar helemaal geen last van.
Goed.
Maar goed, terug naar die trage schildklier. Er zijn ook nog wat andere gekke manieren. Want dat zijn dingetjes waar ik dan op let in de praktijk. Maar ja goed, ik werk met voeten.
Ja.
En dan zie je ook bijvoorbeeld dat onder die voeten... dat een hele andere kleur heeft. Dat kan dan heel geel of oranje worden.
Ja, klopt.
Ja. Ik zie dat natuurlijk als ik werk.
Ja, het zijn dingen die... Of mensen bijvoorbeeld die in snel werken... hebben vaak heel veel eelt op hun voeten ook vaak weer meer. Dus ook een soort afval... Die hebben dan een versnelde afvalstofwerking hebben die dan. En dan die hebben dan veel snellere eeltvorming... of scherveldingen hebben die dan weer veel meer.
Wist ik niet.
Ja,
dus ik wist het alleen van traag. Want de focus ligt een beetje op traag. Omdat dat toch wel heel vaak voorkomt.
Ja, een beetje mensen die een snelwerkende schildklier hebben. Die gaan eerst naar de huisarts.
Ja, en terecht.
Dat is absoluut zo. Je ziet niet zo heel veel mensen met een snelwerkende schildklier. Want die hebben gewoon echt klachten van afvallen, diarree. Misselijk, hartkloppingen. Ja. Dus die trekken heel snel aan de bel bij de
huis. En logisch, hè?
En terecht.
Helemaal terecht.
Terecht.
Dus we hebben het nu gehad over een trage schildklier. We hebben het gehad over een snelle schildklier. Een ander moment waar de schildklier ook wel een rol speelt, is zwangerschap.
Ja, zeker.
Hoe komt dat?
Nou, in de zwangerschap doet eigenlijk... je hele lichaam doet eigenlijk een beetje gek in de zwangerschap. Dat is eigenlijk wat daar gebeurt. De schildklier gaat sowieso in de zwangerschap gaat die trager werken. Dat heeft als functie dat je rust gaat nemen in je systeem. Want dat geeft eigenlijk... Die vermoeidheid is wel een beetje nodig. Want je moet als zwangere vrouw moet je gewoon voldoende rust nemen. Omdat het lichaam eigenlijk alle energie en alle focus moet hebben op de foetus. Dus vandaar ook dat het... Het schildklier traag gaat werken. Het kan ook wel eens soms te traag gaan werken. En dat heeft dan weer ook te maken met het feit dat de foetus allerlei bouwstofjes van mama doet afsnoepen. En dan heb ik het voornamelijk over jodium. De foetus heeft jodium nodig voor de ontwikkeling van zijn brein. En kan wel eens zo zijn dat het schildklier eigenlijk te traag gaat werken in de zwangerschap. Kan je niet zo heel veel aan doen, behalve een heel klein beetje jodiumsuppletie. Maar ben sowieso heel voorzichtig met jodiumsuppletie. Dat zou ik nooit doen zonder dat ik het advies heb gehad van een professional. Maar dan gaan we het zo dadelijk, als we het over auto-immuniteit gaan hebben, gaan we het daar wat meer over hebben. Dus maar dan zou je wel wat jodiumrijke voeding eventueel kunnen toevoegen aan je Zoals bijvoorbeeld een beetje zeekraal of zeewier. Of gewoon alles eigenlijk wat uit de zee komt. Daar zit jodium in. Dat is eigenlijk het beste advies wat je dan kan geven. Dus dat is wat er eigenlijk gebeurt. En door de veranderende hormoonsamenstelling werkt die schildklier gewoon trager. En dat is prima.
En is dat ook waarom je moet ontzwangeren?
Dat is in de ontzwangering vaak ziet gebeuren, is dat die schildklier die heeft lekker 9 maanden vakantie gehad, om het zo maar even te zeggen. Die is naar Ibiza geweest. Ik zeg altijd naar de Bahama's, maar jou, die is naar Ibiza geweest.
Voor mij is het Ibiza, ja.
Voor jou is het Ibiza en die heeft lekker rustig aan kunnen doen. En dan neemt gaat die hormoonhuishouding gaat veranderen. En wat je dan gaat zien, is dat dan kan het wel eens zo zijn dat die schildklier postpartum in één keer heel erg snel gaat werken. Maar dat heeft dan te maken met het schommelen van de hormoonspiegel. Zeker als je dan ook geen borstvoeding meer geeft, dan kan de hormoonspiegel zo ontregeld zijn dat je dus je schildklier te snel gaat werken. En dat is vaak, dat kan wel even duren. Dat kan een tijdelijk iets zijn, maar dat moet ook wel niet te lang duren.
Ja.
Dus dan,
en het is ook denk ik misschien wel weer belangrijk om die huisarts dan in te schakelen en het in de gaten te houden.
Ja, de huisarts zal in eerste instantie ook niet zo heel veel doen. Die zal niet zo snel ingrijpen naar medicatie. Wat meestal gedaan wordt bij een snelwerkende schildklier, is dan krijgen mensen een stofje dat heet strumazol. En strumazol dat remt zeg maar de werking van de schildklier helemaal af. Legt hem eigenlijk als het ware plat. En dan gaan ze met schildklierhormoon, gaan ze dan met Tirax in de volksmond. Tegenwoordig heet het levothyroxine. Het heeft allerlei verschillende namen. Dus medicatie, schildkliermedicatie gaan ze dan de schildklier instellen. Maar dat wordt bij postpartum wordt dat vaak niet meteen gedaan. Omdat ze dan gaan ze hem een beetje monitoren. Alleen als het na 2 maanden nog niet verbetert, dan willen ze hem nog wel eens chemisch plat leggen. Omdat het dan het systeem te ontregeld is. Wat je ook ziet bij die strumazol is vaak dat als mensen een snelwerkende schildklier hebben, dat ze vaak 1 à 2 jaar de medicatie krijgen. En dan eigenlijk gaan proberen om hem af te bouwen. Omdat vaak wat het risico daarvan is, als je te lang de medicatie gebruikt, dat hij het op een gegeven moment helemaal niet meer doet, de schildklier. Ook niet meer aan de praat krijgen. Wat het risico daar wel van is, als je dus lang medicatie gebruikt, of überhaupt medicatie gebruikt, is wel dat de schildklier daardoor dus trager kan gaan werken. Dus vaak zie je dan dat mensen eerst een snelwerkende schildklier hebben en eigenlijk daarna een traagwerkende schildklier aan overhouden. Want het is een heel gevoelig orgaantje. Het heeft met heel veel systemen heeft het effect op. En als hij dan even ontregeld is, is het vaak heel moeilijk weer om hem in het gareel te krijgen.
En wat ik grappig vind, jij zegt dat en dan denk ik van ja, daar hadden we het net bij de vorige podcast, hadden we het daar ook over. Eigenlijk is dus heel vaak, we noemen bijvoorbeeld 1 onderwerp, zij het angst en paniek, zij het de schildklier of misschien de lever of misschien de darmen, maar er is een interactie.
Maar zeker met de schildklier, ja. Want de schildklier en het stresssysteem hebben 300% iets met elkaar te maken. Want het begint al bij het maken van schildklierhormoon. Schildklierhormoon dat maken we aan uit een aminozuur. En dat aminozuur is een eiwit. Dat is de tyrosine heet dat. En dat aminozuur, hetzelfde aminozuur tyrosine, dat wordt ook gebruikt om adrenaline te maken. Ze hebben dus eigenlijk de schildklier en het belangrijkste stresshormoon hebben ook nog een keer dezelfde bouwstof. Dus dat is een hele belangrijke, waardoor het mes de verkeerde kant op snijdt.
Ja.
Maar, en er komt nog een keer bij, dat de aansturing van de schildklier, dus de hypothalamus waar ik het al een aantal keren over heb gehad, die de schildklier moet aansturen, ook hetzelfde orgaan is wat ook het stresssysteem doet aansturen. Dus de hypothalamus en de hypofyse met z'n tweeën, die sturen zowel de bijnieren aan om cortisol te maken. Hebben we net verteld, vorige keer verteld. Voor de mensen die niet geluisterd hebben, cortisol is het hormoon wat ervoor zorgt dat wij met stress kunnen dealen. Zeg maar het stress-coping-hormoon. Het hormoon wat zorgt ervoor dat wij het stress aan kunnen. Maar datzelfde systeem van hypothalamus en hypofyse, die moeten ook
ervoor zorgen dat de schildklier goed zijn werk doet. En als er dan heel veel stress in de taxi is, wat er dan gebeurt, is dat die schildklier enerzijds te weinig adrenaline, te weinig bouwstof heeft om überhaupt voldoende beschikbaar te zijn. Maar dan gaat het in de aansturing van de schildklier, gaat het ook fout. Dus, en dan heb je dus en niet genoeg bouwstoffen. En dan wordt niet genoeg schildklierhormoon gemaakt aan. Dus
stress heeft eigenlijk... Ik ga hem wat versimpelen voor de beeldvorming. Hè. Dus om een schildklierhormoon aan te maken, heb je jodium nodig. En je hebt tyrosine nodig.
Ja.
En tegelijkertijd, op het moment dat je stress hebt, heb je ook diezelfde tyrosine nodig.
Ja.
Dus je hebt één stofje dat voor twee dingen nodig is.
Precies.
Ja. En helaas voor de schildklier heeft adrenaline voorrang.
Altijd. Stress is een van de allerbelangrijkste les. Zegt die uit is, en hebben we het ook al eerder over verteld. Stress hebben we nodig om te overleven.
En overleven is het doel van het lichaam.
En we hebben maar één doel vandaag. Dat is morgen weer wakker worden. Ja. Dus stress is altijd gericht op overleven. En daarom gaat stress ook altijd voor. Of de stress terecht is of de stress niet terecht is. Dat is tot daar aan toe. Maar stress gaat altijd voor.
Dus daarom, daar ontstaat dus het probleem. Want die tyrosine die jouw schildklier dus brood nodig heeft, wordt vervolgens voor de adrenaline gebruikt.
Ja.
En zo ontstaat er dan een probleem. Dat is hoe een probleem ontstaat als het gaat om stress en je schildklier.
Ja, en dan, dat is één deel van het verhaal.
Ja, eentje.
Dat is één kant. Dat is één kant. En de andere kant is ook nog een keer zo, dat de stresshormonen, het hormoon dat er eigenlijk voor moet zorgen dat jij de stress met de stress kan blijven handelen. Je kan niet onbeperkt maar adrenaline blijven aanmaken. Dat vinden je hart niet goed, dat vinden je bloedvaten niet goed. Dus dat is geen goed idee. Dan maak je nog een ander hormoon aan om met stress te blijven dealen. Datzelfde, en dat hormoon dat heet cortisol. En cortisol wordt ook gebruikt. Hetzelfde systeem. Dus die hypothalamus en hypofyse, dat zijn onderdeel van je brein. Die sturen ook de schildklier aan. Dus als die heel druk bezig zijn met de stress in je lijf, om dus maar cortisol aan te maken, om maar ervoor te zorgen dat jij maar overleeft, dan zijn ze dus niet bezig met het juist aansturen van de schildklier.
Ja.
Daar zit gewoon een hiërarchie in. Dat stresssysteem, dat gaat voor het schildkliersysteem. Goed, dus we vertelden al, dus het stresssysteem gaat voor het schildkliersysteem, omdat de stress zeg maar belangrijk is om te overleven. Maar we moeten even een heel klein een zijstapje maken.
Dus voordat je dat zijstapje maakt. Hè, dus we hebben dus twee dingen tot nu toe. En dat is eigenlijk, als het lichaam moet kiezen, kiest hij voor overleven. En dat is adrenaline. En dat doet hij helaas door dan dat stofje wat die schildklier zo brood nodig heeft, eventjes te gebruiken.
Ja.
Maar dat betekent dus eigenlijk niet dat er iets mis is met je schildklier.
Nee.
Hij krijgt alleen op dat moment door die stress niet de juiste stoffen om goed te functioneren. En dat vind ik wel belangrijk om te vermelden. Omdat je enerzijds met stress wel wat controle hebt. Hè? Je kan, als je bewust bent van, hey, ik heb stress en dat heeft een effect op mijn lichaam, en daar reageert mijn schildklier slecht op, daar kan je iets aan doen. Dan kan je bewust gaan ontspannen. Ik ga een stapje vooruit, maar ik probeer het heel simpel.
Het is helemaal geen stapje vooruit. Je haalt het allerbelangrijkste punt haal je aan van eigenlijk wat betreft de schildklier. Want misschien moet je er wel helemaal niet voor kiezen om die schildklier op dat moment te gaan behandelen. Want die schildklier doet eigenlijk precies wat hij moet doen.
Ja.
Alleen hij doet niet wat jij wil dat hij doet. Dus dat is wat er heel vaak aan de hand is. Men denkt, oh, ik heb een traagwerkende schildklier. Maar belangrijk is, ga eerst maar eens even kijken waar het vandaan komt.
Juist, daar houden wij van, hè? Het waarom.
Ja, de waarom-vraag is hier ontzettend belangrijk. De hoe- en waarom-vraag is hier heel erg belangrijk. Want het is misschien wel heel erg
belastend voor je systeem als je net die schildklier gaat aanpakken. Als je zeg maar denkt van nou, ik heb ergens op Google gelezen. Dus je Angelique en Audrey hebben verteld, ik moet tyrosine en jodium moet ik hebben. Ga met die banaan. Nou, dus niet doen als er heel veel stress in het systeem zit.
Ja.
Want je maakt de schade aan je systeem nog vele malen erger. Dus ja. Je schildklier doet eigenlijk precies wat hij moet doen.
Ja.
Alleen hij doet niet wat jij wil dat hij doet. En dan wil ik, mag ik nu naar mijn zijstapje?
Nou, bijna.
Bijna.
Je mag bijna naar je zijstapje, want ik vind het een fantastisch zijstapje waar je naartoe wilt. Maar wat ik ook nog heb, dus ik wilde even duidelijk maken van het hoeft niet zo te zijn dat er iets mis is met je schildklier. Maar wat ik ook duidelijk wilde maken is hoe je dat dus ook kan herkennen. Want er zijn dus ook symptomen verbonden aan dat gebrek van tyrosine. En daarmee bedoel ik dat je, dan doel ik op de dopamine zoals we dat kennen vanuit de Braverman-test.
Ja.
En daar merk je bijvoorbeeld op dat je lethargisch, dus dat je een beetje aan de zijlijn van je leven staat en alles gaat aan je voorbij en je hebt wat meer moeite met organiseren en coördineren en de focus is ook wat minder. Dus dat zijn klachten die heel typerend zijn en eigenlijk voor mij ook een hint zijn van Angelique, stel eventjes wat meer vragen over die schildklier. Heb jij extreme vermoeidheid? Heb jij huidklachten? Heb jij, hè, en bijvoorbeeld als ik iemand dat hoor zeggen, dan kijk ik stiekem onder die voeten wanneer ze klaar zijn met hun behandeling. En er is een lijst van minstens 30 symptomen, omdat die schildklier zoveel doet. Is er een lijst van minstens 30, misschien wel meer symptomen van hoe een schildklier kan ageren. Maar wat ik dus wel voordat we dat uitstapje maken wel wilde vermelden, was dat je dus dat de tekens zijn dat die schildklier mogelijk zelfs ook al uit balans is.
Ja, want ook dopamine heeft natuurlijk, is ook een catecholamine, om het een heel mooi woord te zeggen. Ook die heeft die tyrosine nodig om te kunnen functioneren. Dat geldt niet alleen voor adrenaline, maar dat geldt ook voor dopamine. En dat is inderdaad ook een hele belangrijke. En dan komen we weer bij de fight flight. Dan hebben we de dopamine is de fighter. Die geneigd zal zijn om zeg maar ook op te zoeken, die help je ook op zoek gaan naar een oplossing. Dat is een van de belangrijkste taken van dopamine. Dus als je inderdaad iemand hebt die zegt van ik weet het allemaal niet meer en ook die in zijn paniek blijft hangen, kan dat ook vanuit de schildklier komen. Dus ook daar zit wel een hele belangrijke, kom ik er bij jou, trigger. Dus het is ook goed om naar het gedrag van de persoon te kijken.
En een heftig dopamine tekort maakt je dus een soort van stoïcijns.
Een soort zombie word je.
Zombie, dat is een beter woord. Ja, helemaal. En dat je denkt, oh, er gebeurt iets. Ja, vroeger had ik daarop gereageerd, maar. En traag, ook heel traag.
Ja, alles wordt traag, maar dat klopt, het hele systeem wordt traag. En dan helpt die schildklier, die maakt het probleem eigenlijk nog twee keer erg. Omdat er ook, buiten het feit dat je geen dopamine meer hebt, heb je ook een traag werkende schildklier. En dan krijg je eigenlijk een soort negatieve spiraal van een steeds trager werkend systeem.
Ja.
Een soort brain fog-achtig idee.
Juist, die hoort er ook bij. En ik zeg het expres, omdat heel veel mensen hier wel last van kunnen hebben, maar eigenlijk dat het nooit bij ze zou zijn opgekomen dat of door de stress komt, of hè, want iedereen denkt eigenlijk helaas wel vaak, oh, daar kom ik wel mee weg, die stress, of oh, daar kan nog wel eventjes wat bij, of hè, die grenzen die worden gewoon constant verlegd. En ik bedoel, ik denk dat burn-out ook wel heel kenmerkend is, dat jij de laatste bent die het doorheeft.
Ja, dat is heel kenmerkend voor een burn-out. En ik moet er achteraf nog wel eens. Ik heb natuurlijk, net als jij, behandel ik ook redelijk wat burn-out mensen. Dit zijn mensen tegenover me en ik herken ze meteen. En die vertellen een verhaal dat ik denk van ja, dit is zo herkenbaar. Maar zelf zien ze het echt nog helemaal niet. En waar ze eigenlijk de meeste paniek altijd van krijgen, vind ik de burn-out mensen. Als ze dan vragen van, nou, hoe lang gaat dat dan duren? En jij zegt, nou, het is wel een traject, kan wel een half jaar tot een jaar duren eer je echt van je klachten af bent.
haalt mensen helemaal in paniek. Zeker als ze nog echt helemaal aan het begin van die burn-out staan, willen ze dat ook echt niet horen.
Ja, maar het is ook ongelooflijk.
Ja.
Het is echt ongelooflijk. Of het een burn-out is, dan zoiets van dat overkomt mij niet.
Ja.
Maar eigenlijk wil ik ook met dit wat wij nu bespreken aantonen dat er zijn zoveel mechanismes die hier een rol in spelen. En het is niet leuk hoor, een dopamine tekort. Ik heb het gehad. En dat is echt niet
ik
leuk.
Weet, ik heb er ook. Ik heb in 2004 een burn-out gehad. Ik sliep echt. Nou, volgens mij sliep ik bijna 20 uur per dag. Ik stond om 1:30 op en om 1:30 's middags een keertje op. En dan worstel en ik, nou, om 8 uur lag ik alweer te slapen. Ik was kapot. Ik was zo moe. Want dat hoort ook bij dopamine tekort. Dat je zo verschrikkelijk moe bent. Dat je niet de puff meer hebt, zeg maar, om uit je bed te komen. Dat ik echt dacht, ik weet nog goed, ik moest een keer naar een verjaardagsfeestje ergens. Ik dacht, hoe kom ik in godsnaam van A naar B? Geen idee. Ik had echt geen idee. Ik kon het niet bedenken. Dus toen ik maar gesproken dacht ik van, nou, ik stap in mijn auto en ik rijd erheen en klaar. Maar dat in auto rijden kon ik niet. Want ik had helemaal geen overzicht over het verkeer. Ik was een gevaar op de weg. Ben ik nog steeds om. Maar goed. Vraag maar aan mijn kinderen. Nee, maar dus dat, daar had ik de energie niet voor. Gewoon simpelweg, ik kwam niet van A naar B. Dus ja. Echt, dat is heel typerend voor dopamine tekort.
Nou, en een dopaminaire burn-out, want zo noem je dat. Hè? Want het kan, een burn-out kan ook vanuit andere stoffen komen. Maar dat is, ik pinkel bijna een traantje weg als ik iemand zie die dat heeft.
Ja, ik herken het vaak ook bij mensen. Ik, oh, je moet dus, dan zit je met mensen te praten. Denk je, oh, je zit er echt nog heel diep in. En dat zijn meestal mensen die gewend zijn on top of things te zijn. Hè? Want die dopamine, die mensen die dopaminaire burn-out krijgen, zijn vaak wel de mensen die normaal gesproken overal als ze binnenkomen, ja, op de tafel springen, bij wijze van spreken, hun verhaal doen en zeggen, nou, zo is het en zo gaan we doen. En dan gaan we eerst dit doen en dan gaan we dat doen en dan gaan we zus doen. Die echt altijd overzicht hebben, die kunnen plannen, die grote projecten kunnen leiden.
Oh my god, je omschrijft mij gewoon voor mijn burn-out.
Dus, en die kunnen dat. En dan één keer kan je ineens meer een boodschappenlijst maken.
Ik was een projectleider en mijn standaard zin vroeger was, dit is het plan.
Ja, precies. Nou ja, maar dat ben je helemaal kwijt.
Ja, klopt. Klopt, ja.
Dus maar goed, we gaan het nu over de schildklier.
Goed, ja, we gaan terug naar de schildklier. Maar er is dus wel degelijk een verband tussen die twee.
Ja.
En dat was wat ik wel eventjes wilde benadrukken. Vooral omdat het waarschijnlijk herkenbaar is voor mensen wat
we zeggen. Ja, zeker, absoluut. Dus ook in je gedrag zie je het ook heel erg goed terug. Dus ik ga nog even terug, want de haak die ik wilde maken. Want we hebben het natuurlijk al heel veel over stress gehad. Maar waar het een van de factoren waar het lichaam ook heel veel stress van heeft, als er iets aan de hand is met je immuunsysteem.
Ja.
Dus als je een virale belasting, een bacteriële belasting hebt, dan of wat dan ook in het immuunsysteem. En als er iets aan de hand is, of pathogenen in je systeem zitten, om het zo even netjes te zeggen.
Dat zijn schimmels, bacteriën en virussen.
Onder andere. Dus nee hoor, dat zijn de belangrijkste. Maar dan is je immuunsysteem ook actief. En dan dat immuunsysteem, dat maakt ook gebruik van cortisol. Hetzelfde stofje als waar ons stresssysteem van gebruik maakt. Want cortisol is er namelijk ook voor om ons immuunsysteem uit te zetten. En dat heeft een functie als we stress hebben, namelijk om ervoor te zorgen dat we niet ons immuunsysteem niet overactief blijft. Dus ook dat is ontzettende stress voor je lichaam, een overactief immuunsysteem.
En het kan je schildklier dus ontregelen.
Ja, maar dan heb je het echt over auto-immuun heb je het dan, hè? Dus, want ik had het nu, dat is zeker ook heel erg belangrijk. Want het kan zelfs zo erg zijn dat je schildklier als het ware, nee sorry, je immuunsysteem als het ware je schildklier gaat aanvallen. En dan is er sprake van een auto-immuunziekte.
Ja, want die staat natuurlijk ook op het lijstje dat we het daarover zouden hebben. Maar dat was niet wat ik bedoelde.
Wat was je met je bedoelde?
Nee. Wat ik bedoelde was dat het lichaam zo druk is, dat immuunsysteem zo druk bezig is met het wegwerken van een schimmel of een bacterie of een virus, dat hij eigenlijk een jodiumatoompje gaat lenen.
Ja.
Om in, dit geval natriumjodide aan te maken. Zeg ik dat goed?
Ja.
Excuus. En dan krijg je dus een schildklierhormoon dat net iets anders is als wat we gewend zijn. Hè? Dus we, om een goed schildklierhormoon dat opgenomen kan worden, dat noemen we T3.
Ja.
En als dat immuunsysteem iets gepikt heeft daarvan, dan noemen we het RT3.
Reverse T3.
En de reden dat ik dat dus naar voren haal is omdat er op dat moment dus ook niks mis is met jouw schildklier. En hij kan dus wel afwijkende schildklierwaarden tonen.
Sterker nog, het is ontzettend belangrijk dat je die RT3 aanmaakt. Want wat gaat er namelijk gebeuren? Wat zou er namelijk gebeuren op het moment dat jij geen reverse T3 aan gaat maken? Is dat je T3 gaat aanmaken. Wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat je systeem heel veel energie in het systeem pompen. En als jij virussen en bacteriën in je lijf hebt, is dat helemaal geen goed idee. Want dan wordt je systeem nog namelijk vele malen zieker dan het nu is. Dus dan gaan de virussen zich sneller vermenigvuldigen, gaan de bacteriën zich sneller vermenigvuldigen. En dat is helemaal niet handig.
Dus hij doet wat hij moet doen.
Hij doet precies wat hij moet doen.
Alleen...
Niet wat jij wil dat hij doet.
Nee, dat sowieso. Dus niet wat jij wil. Maar wat nog veel belangrijker is, en dat is waarom ik deze rare voorbeelden steeds aanhaal. Er is niks mis met je schildklier.
Totaal niet. Zeker nog, een schildklier doet precies wat hij moet doen. Het zorgt er namelijk voor dat jij niet zieker wordt.
Juist.
Dat doet dus, en dat heeft alles te maken met overleven.
Maar je moet dus begrijpen dat als jij naar de huisarts gaat en die afwijkende schildklierwaarden ziet en misschien op basis daarvan medicatie inzet, dat het dus niet per se hoeft te betekenen dat er iets mis is met je schildklier. Het kan door stress en het kan door het immuunsysteem ontstaan.
Ja.
En nou mag je met je haakje komen.
Nee, dit was mijn haakje. Nee, maar wat er dus ook nog kan gebeuren. Nee, dus, maar dat is wel heel belangrijk om te weten. Dus het is ook, en daarom is het ook zo belangrijk om niet, wat we al eerder hebben aangehaald, zelf met de schildklier te gaan behandelen. Laat schildklierbehandelingen of aan een huisarts over, of in ieder geval aan een specialist over, aan een therapeut over. Want er zijn zoveel factoren die meespelen.
Juist.
En misschien is het op dit moment helemaal niet handig om die schildklier te gaan behandelen. Maar moet je eerst eens gaan kijken naar het stresssysteem.
Juist.
Moet je eerst eens gaan kijken naar je immuunsysteem. Dus, of naar de eventuele aansturingsproblemen die er zijn. Dat is
hypofyse,
hypothalamus.
Ja. Je moet dus echt als eerst begrijpen welke stations passeren. Hè, zitten in dat normale functioneren van die schildklier. En op welk station gaat het mis en hoe kan je dat herkennen?
En dan moeten we er nog eentje bij zetten.
Oh, vertel.
En dat is de lever.
Ja.
Want de lever speelt ook een hele belangrijke rol. Want als jij iedere avond je glaasje alcohol drinkt en je gebruikt bepaalde medicatie, en misschien vind je het nog hartstikke leuk om af en toe een sigaretje te roken. De omzetting van het schildklierhormoon vindt voor een heel groot deel, voor ongeveer 70-80% plaats in je lever. Dus als die lever het ontiegelijk druk heeft om alle ecstasy die je gebruikt, of alle alcohol die je gebruikt, of alle medicijnen die je gebruikt, of de pil die je slikt, om dat allemaal te moeten gaan afbreken, dan kan het zomaar zijn dat die lever op dat moment niet de capaciteit heeft om je schildklierhormoon goed om te zetten. Dus dan is het misschien veel belangrijker om eerst die lever aan te pakken en dan te gaan kijken wat de schildklier gaat doen. Dus dan is de schildklier ook, dan doet de schildklier prima. Dan doet hij eigenlijk wat hij moet doen.
Ja.
Dus, maar niet wat jij wilt dat hij doet. En als je dan de schildklier gaat behandelen en je gaat medicatie gebruiken, gebeurt er helemaal niks. Want schildkliermedicatie is niks anders dan synthetische T4 geven. Maar die moet nog steeds worden omgezet in de lever. Dus daarom is het altijd zo belangrijk, eigenlijk als je de schildklier doet testen, is om hem helemaal compleet te testen. En dat is ook te kijken hoeveel T3 er in het systeem zit. Dan weet je dan precies of die omzetting van T4 naar T3, of die wel goed gaat.
En dan ga ik heel eventjes voor de luisteraars weer het wat makkelijker maken. Dus nogmaals, ik heb dus een training, de schildklier in balans, waarin ik dit heel goed uitleg, ook met plaatjes en nog simpelere plaatjes naast de uitleg. Dus als je er meer over wil weten, dan kan je via shop.detoxdenhaag.nl die online training kopen. En je krijgt er dus ook een magazine thuisgestuurd waar je alles ook kan nalezen. Want ik kan me voorstellen dat als je dit hoort, dat je denkt, wat?
Ja.
Hè? Dus dat maakt het echt wel makkelijker. En het doel van die training is dus zodat jij beter begrijpt wat er gebeurt met jouw lichaam, wanneer je naar de arts moet gaan, welke symptomen je op moet letten en welke verschillende routes het allemaal op kan gaan. Want zoals je hebt gehoord, het kan komen door stress, het kan komen door je immuunsysteem, het kan komen door je lever.
Het kan komen door voedingsstoffen tekorten. Ja, door tekort aan jodium.
Dat wilde ik inderdaad ook zeggen. Niet alleen jodium, maar tyrosine zit veelal in vlees, vis. Dus vegetarische mensen
hebben vaak een tekort aan. En als je dan ook nog vegetarisch bent en stress hebt, nou, ik zou ook stress hebben als ik vegetariër zou zijn.
Oh, ik ben ook lang niet vegetarisch geweest, hoor. Heeft mijn B12 geen goed gedaan, helaas.
Dus dan
tyrosine en B12 zijn dan dus beide heel belangrijk.
Ja.
Omdat je schildklier, nou, in het geval van die B12 niet per se, maar die tyrosine, daar zitten stoffen in. Vooral vegan. Dan ga je nog een stapje verder. Ja, want kaas en ei en zo, daar zit het dan ook nog in. Maar je moet daar dus extra op letten.
Ja, zeker. En jodium is ook heel belangrijk.
Ja.
Dus zijn er belangrijke stofjes.
Nogmaals, laten we benadrukken. Alsjeblieft, ga niet zomaar zelf dingen slikken.
Nee, zeker
want,
niet.
Voor hetzelfde geld, wij bespreken nu een x aantal kanten waar het op kan gaan met die schildklier. Maar voor hetzelfde geld heb jij Hashimoto.
Ja, precies.
Een schildklier auto-immuunziekte. Waarbij je dus absoluut geen jodium moet bij
je. Jodium mag je nooit zonder meer maar gebruiken. Dat vind ik echt een heel slecht advies.
Ja, dus maar ik zeg het wel eventjes erbij. Van ga niet zelf dingen verzinnen. Want er zijn dus ook situaties waarbij jodium averechts werkt. Of waarbij een tyrosine averechts werkt, omdat dat bijvoorbeeld weer niet mag met bepaalde medicatie. Dus ga wel naar een professional.
Daar blijven we op hameren.
Ja.
Dat blijft een hele belangrijke.
Dus toen waren we voorbij de lever. Even spieken. We waren voorbij de lever en het immuunsysteem. Wat ik ook nog wel, voordat we overgaan naar de auto-immuunziekte, is dat, en daar hadden we het wel over gehad, maar niet tijdens de podcast, en dat is dat bij een trager werkende schildklier de vitamine D en ijzer vaak ook aan de ondergrens zitten.
Klopt.
Dus ik kijk niet alleen naar, goh, wat doet jouw TSH, Thyroid Stimulating Hormone, in je bloedwaarde, hè? Want nogmaals, ideaal voor ons is het tussen de 1 en de 2.
Ja.
Dat is wat ik aanhoud als ideale waarde.
Dat doe ik ook, tussen 1 en 2,5. Boven de 2,5 ga ik wel wat doen.
Absoluut.
Ga ik zoeken.
Maar de arts die kan zeggen, nou, tot 4,4 is het prima of valt het binnen de norm. Maar tussen 2,5 en 4,5 zit een hoop aan klachten.
Zit er ontzettend veel. Die mensen, ik vind altijd, het kan zomaar zijn, hè, dat iemand een TSH heeft van 4. Prima functioneert, nergens last van heeft. Maar het kan ook zijn dat iemand een TSH heeft van 2,5. En echt alle klachten heeft. Het hele lijstje wat hoort bij een traagwerkende schildklier heeft. Dus eigenlijk vind ik het veel belangrijker om naar de klachten van iemand te kijken. Dan echt naar de bloedwaardes te kijken. Dus wat Angelique net ook al aanhaalt. Iemand met, wat we ook nog veel ziet, is vitamine D tekort bij schildklierpatiënten. Je ziet heel veel ijzertekort, dus anemie zie je terug.
En je vertelde net ook waarom.
Ja, dat komt omdat je T3 nodig hebt om. Je lever heeft T3 nodig om ferritine aan te maken. Ferritine is je reserve ijzervoorraad. Dus dat is een hele belangrijke. Dus ook dat je ook het HB meten kan hartstikke handig zijn. Ferritine eventueel meten kan hartstikke handig zijn.
Ja, ik vraag altijd om een algemeen bloedbeeld.
Ja. Dus,
ik prik zelf niet. Ik weet niet of jij je kan herinneren in de les toen.
Ja, ik weet het wel vanavond zelfs als jij bent.
Oeh.
Oh nee, dat is. Ja,
ik wat er ook gebeurt, ik ga als therapeut gewoon nooit bloed prikken.
Ik doe het echt zo makkelijk. Ik prik echt alles en iedereen.
Nee. Dat was ook iets, maar dat zit ook in je... als we terugkomen op de vorige podcast, dan zit waarschijnlijk vast een trauma bij jou.
Ik denk het. Nee, bloed zelfs één druppeltje. Ik vind het vreselijk. Ik vind het niet leuk. Nee.
Dus we moeten voor jou geen muizen met bloed.
Dat is voor jou niet. Nee, dat is... Hey, een andere die ik ook heel belangrijk vind, waar vaak overheen gekeken wordt, erfelijkheid.
Ja, maar dat is wel een hele moeilijke, want dat is...
We hoeven niet heel dieper op in.
Nee, maar een hele moeilijke, maar het is wel, het is niet, er is geen enkel gen wat aantoont van als je dat gen mist, dan doet hij het niet. Het is wel vaak een samenloop, wat je wel heel veel ziet, en dat heeft voornamelijk met auto-immuniteit te maken. Als moeder een auto-immuunziekte heeft, heeft de dochter of zoon heeft meer kans om ook een auto-immuun aandoening te krijgen en schildklier. En ook verhoogde kans om een traagwerkende schildklier te krijgen. Als mama dat heeft, dan is de kans dat het kind het krijgt, is wel groter. Maar het is het blijft een epigenetische aandoening. Het zit niet echt in de genen.
Nee, het hoeft niet, maar het is toch handig.
Zeker.
Om eventjes op te letten van, hey, hebben meer mensen in mijn familie problemen met de schildklier?
Ja, zeker. Want het komt wel veel voor. Maar goed, dat geldt voor heel veel ziektes. Zo bijvoorbeeld ook, zoals bijvoorbeeld diabetes type 1. Daar zit ook geen erfelijke factor in. Maar het komt in sommige families veel meer voor. Dus ja, ik had laatst ook vader en dochter die allebei type 1 hadden. Dus ja, komt niet voor. Ja, komt wel voor. Maar is het genetisch? Ja, nee. Maar dus het kan ook wel de epigenetische, en een heel moeilijk woord gebruiken, dispropositie zijn. Dat het vanuit de genen niet doorgegeven wordt, maar wel zeg maar het aanzetten van de genen doorgegeven gaat worden. Dus maar echt een gen is er nog niet gevonden wat een schildklier aangeeft.
Ja, ik wilde hem toch in de mix gooien.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Het is wel belangrijk, sowieso met alles belangrijk, om altijd even te kijken, goh, hoe is het met mama, hoe is het met oma, hoe is het met de rest van de familie. Dus dat is wat je gewoon heel veel ziet. En ook als mensen bijvoorbeeld bij jou komen, dan kom ik toch maar met mijn auto-immuunziekte. Want ik wil toch echt die auto-immuunziekte.
We zijn er beland hoor.
Dus, maar stel je nou voor, er komt iemand bij jou in de praktijk en die heeft bijvoorbeeld een auto-immuun aandoening. Die heeft bijvoorbeeld ook de ziekte van Crohn of colitis, ulcerosa. Ja, dan kan het zomaar zijn dat die schildklier daar heel veel last van heeft, omdat je voedingsstoffen niet zo goed opneemt of daardoor krijg je bouwstenen tekort. Maar dan is de kans wel groter, als iemand al een auto-immuunziekte heeft, dat de aandoening van de schildklier in de auto-immuniteit zit.
Ja, dat wat we net hadden besproken. Inderdaad, als dat immuunsysteem actief is. En...
Ja, dan gaat het in wat er gebeurt bij een auto-immuunziekte. Dan is het immuunsysteem zo actief, dat het eigenlijk de cellen van de schildklier gaat aanvallen. En dan gaat het of het gaat op de... op de globulines zitten, of het gaat de globulines aanvallen, of het gaat de TSH aanvallen. Dus het gaat in ieder geval, de schildklier aanvallen.
Je hebt dat bij celiakie, dat is een intolerantie of allergie tegen gluten. Zeg ik dat goed?
Celiakie?
Ja, celiakie. Daar is het bekend dat het de schildklier daar heel nauw mee verbonden is.
Ja, celiakie. En er wordt wel eens gezegd dat of iemand heeft celiakie en krijgt daardoor Hashimoto, of iemand heeft Hashimoto en krijgt daardoor celiakie. Dat komt omdat er heel veel dat antiterror... moet ik even goed zeggen. Ja, ik moet het allemaal niet te moeilijk maken. Maar dat komt... We gebruiken jodium als bouwstof voor onze schildklier.
Mm-hmm.
Maar het jodium dat moet eerst nog zeg maar zo klaargemaakt worden dat het voor de schildklier gebruikt kan worden. En daar zorgt een bepaald enzym, een bepaald stofje in ons lichaam, zorgt daarvoor. En dat enzym, daar kunnen we antistoffen op krijgen. En dat enzym dat heet TPO, antithyreoperoxidase enzym, anti-TPO. Dus dat is wat er dan gebeurt. Maar er zijn dus... Dat enzym, dat kan kruisbesmettingen geven met gluten. Dus dan lijkt het, het kan dus best wel goed zijn dat er bijvoorbeeld een hele hoge anti-TPO uitkomt, maar dat iemand helemaal geen Hashimoto heeft, maar een glutenintolerantie.
Juist.
Maar dat kan ook andersom.
En juist.
Dus dat is wat ik, omdat daar zit een hele belangrijke kruisbesmetting zit daar.
Ja, en dus, en dat, ik denk dat mensen dit wel vaker hebben gehoord, of in ieder geval mensen die zich erin hebben verdiept, dat gluten misschien niet het allerhandigst is als je een schildklierprobleem hebt.
Dat zeg je heel netjes.
Ja, ik zeg dat ik ben heel netjes.
Ik ben wel veel directer in. Ik zou iemand die een auto-immuun aandoening aan de schildklier, in ieder geval de ziekte van Hashimoto heeft, moet absoluut geen gluten eten. Ja. Want dat is, ja, jij zegt het heel netjes. Zou misschien eventueel, nee, het is gewoon geen.
Ik zo ben ook heel
nee, maar het is beter, het is echt veel beter om dat niet te doen. Dan zien we gewoon echt de klachten zo hard teruglopen.
Ja, dus die gluten lijken te veel op
het stofje.
En daardoor krijg je een immuunsysteem dat gewoon maar alles aanvalt.
Ja, precies. En als je dan de gluten uit het systeem laat, dan zie je die anti-TPO, zie je gewoon, kun je echt als een komeet weer omlaag zien gaan.
Ja.
Dus dan is het eigenlijk gewoon meer een anti-reactie op de gluten. En daardoor gaat die schildklier het niet doen. En op het moment dat je gluten eruit laat, zie je gewoon echt dat die anti-TPO echt omlaag gaat. Dat die dus weer onder de kritische waardes komt. Ik heb het echt bij een aantal patiënten al gezien, hoor. Dus echt glutenvrij eten. En vervolgens het immuunsysteem natuurlijk gaan aanpakken, gaan behandelen. Dan wordt regulier gezegd, dat kan niet. Die anti-TPO die verbetert niet meer. Maar ik heb een mevrouw in mijn praktijk, die had een anti-TPO van 6000. Hij is kritisch, boven de 60 is hij kritisch. En die zei, ik wil laten prikken. En die had na 2 jaar behandelen, zat hij bij haar onder de 100. Dus dat is het gigantisch verbeterd. En dan was de internist, de endocrinoloog, die zei, dit kan gewoon niet. Ja, dat kan niet. Ik weet niet wat er gebeurd is. Het zal onder de overgang komen.
Ja, ik zei, het kan niet en het is onmogelijk. Als ik die zou optellen.
Ja, dus, maar dat is inderdaad, dat is dus eigenlijk een van de behandelingen bij de ziekte van Hashimoto, is inderdaad altijd om glutenvrij te eten. En je hebt dan bij Hashimoto kun je dus antistoffen, je hebt anti-TPO, dus hebben ik ben heel
slecht. Dat wordt getest.
Dat wordt getest. En als dat positief is, dan.
Ik snap nu ook waarom mijn klanten met Hashimoto vaker teruggeven van ja, de arts wil het niet meer testen.
Ja,
dat had ik nooit over nagedacht.
Dat wordt dan nog niet gedaan, dat is gewoon klaar.
En dan ga ik er wel op aandringen van nou toch echt doen. En dan is het wel weer leuk om die resultaten te zien. Al moet ik zeggen dat ik, zoals ik net al aangaf, iets coulanter ben met de gluten. Ik ben altijd van het bouw maar af. Meer om ook dat verslavende effect
ervan. Ja, nee, precies. Maar iemand die zeg maar 10 boterhammen per dag eet. En dan die krijg je niet zomaar in één keer van 10 boterhammen af. Nee. Dat is wat jij bedoelt.
Eerst naar 5.
Ja. En dan proberen andere vormen, de tarwe er in ieder geval uit. En dan gewoon andere vormen van gluten. En dan zo langzamerhand aan de afbouw. Maar het is wel zo, als mensen het niet doen, ze voelen zich echt zoveel beter dat ze het ook al laten.
Ja, maar als het al inderdaad op de helft is, dan gaan ze zich al ietsjes beter voelen.
Ja.
En dan weten ze ook van, hey, chips, dat komt daardoor. En dan kan je ze. Ik ben van het afbouwen. En dat heeft een reden. Toen ik mijn burn-out had, moest ik dus inderdaad drastisch mijn dieet omgooien. En het enige, ik weet nog dat ik 2 dagen niet had gegeten. Want ik dacht, ja, als ik toch niks mag eten. Zo voelde het. Dan, laat dan maar. En uiteindelijk was mijn redding Surinaamse voeding. Want daar zitten bijna geen, daar zitten geen gluten, zuivel.
Je gaat veel meer warm eten, om het zo maar te zeggen. Veel meer warm eten als je glutenvrij gaat eten.
Maar ik kon heel makkelijk dat dieet volgen. Want ja, ik kon prima bruine bonen eten. Of ik kon prima een Surinaamse soep eten.
Maar goed, wij zijn natuurlijk heel gek. Wij in heel veel landen om ons heen wordt ook gewoon 2 keer per dag warm gegeten. Dus we zijn wat dat betreft, zijn wij Nederlands een beetje uit zuinigheid geboren, dat wij 2 keer per dag brood eten. Ik eet ook liefst 2 keer per dag warm eten. Ik weet nog dat ik in Spanje ging studeren en dat ik niet wist van me. Oh, 2 keer per dag warm eten, hoe fijn is dat? Nou, ik zou zelfs liefst 3 keer per dag warm eten, heerlijk. Maar dat is inderdaad. Dus je hebt dan zeg maar de ziekte van Hashimoto en dan heb je ook nog de ziekte van Graves. En dat is dan bij een
snel. Maar dan ga ik het nog eventjes weer makkelijk maken voor de mensen. Hashimoto is dus eerder richting traag.
Altijd richting traag.
Ik weet het. Ik ben schappelijk in communicatie. En Graves is snel.
Graves is snel, ja.
Maar veel te snel. Gevaarlijk snel.
Bij Graves inderdaad, valt het schild, dan lijkt dan, dan heb je echt een snelwerkende schildklier. En dat is ook echt een pathologie.
Ja, en echt gevaarlijk.
Ja, en dat is net. Maar goed, een snelwerkende schildklier is sowieso gevaarlijk.
Ja.
Maar dan valt het immuunsysteem de schildklier zo aan dat hij echt overuren gaat draaien. En dat is echt, dan moet er echt heel snel actie onder.
Vooral ook door die uitpuilende ogen.
Mensen krijgen echt van die soort kikkerogen krijgen mensen dan echt. En dat is wel echt een hele droge huid vaak ook. Diarree.
Wat ik zelf heb ontdekt, bij elke auto-immuunziekte, dat het toch altijd wel verstandig is om schimmels, bacteriën, virussen te behandelen.
Zeker, zeker.
En daar heb ik ook best wel goede resultaten mee behaald. Dus dat is in dit geval, we hebben het nu over Hashimoto en de ziekte van Graves. Maar ik heb het eigenlijk over alle auto-immuunziekten, dat het dan wel handig is om schimmels, bacteriën, virussen...
Nou goed, die auto-immuunziekte ontstaat uit de immuniteit en die ontstaat altijd door pathogenen. Dus pathogenen aanpakken is altijd gewoon een heel goed idee.
Schimmels, bacteriën, virussen.
Sorry, in de volksmond pathogenen. Schimmels, bacteriën en virussen aanpakken is altijd een heel goed idee.
En dat is niet per se iets dat makkelijk is of iets wat je zelf kan verzinnen. En misschien als je geluk hebt, schiet je raak en pak je wel gewoon iets wat toevallig net goed helpt. Maar ook hier zou ik een professional inzetten.
Ja, dat zou ik sowieso doen. Dat vind ik.
Ik zeg ook altijd, doe een professional die er wel echt verstand van heeft. Dus vraag dat ook echt na.
Ja, nee, maar zeker wat betreft virussen, bacteriën en schimmels kan je ook heel erg de mis ingaan als je daar zelf mee gaat dokteren. Dus dat is ook sowieso niet zo'n heel goed plan. Dus zeker.
Ja, en ook wat ik er ook bij wil zeggen is... Het is niet het eind van de rit als je al dan niet een auto-immuunziekte of een schildklieraandoening hebt. Het is niet het eind van de rit.
Zeker niet. Nee.
Er valt echt nog wel heel veel winst te maken. En we hebben het nu gehad over een snelwerkende schildklier, een traagwerkende schildklier... auto-immuunziekte van de schildklier. En we hebben het nog niet gehad over alle andere ziekten die daar nog omheen kunnen hangen. Maar daar gaan we het ook niet over hebben. Want je hebt ook die
parathormoon.
Die regelt weer het calcium in je lichaam. En dat is een soort van bijschildklier achter je schildklier. En er zijn nog zoveel tal van andere aandoeningen. Maar daar gaan we het absoluut niet over hebben.
Nee.
Maar dat is gewoon te veel.
We hebben het gewoon over de hormoonwerking van de schildklier.
Ja, we hebben het even gewoon in de basis. En ook de schildkliertraining gaat ook echt alleen over die basis. Maar je kan er meer mee. Dat is echt wel een van de boodschappen die ik wil bespreken. En de andere, hele belangrijke... ik ga er recht voor zitten... is de emoties en de schildklier. En dan heb ik het met name over de traagwerkende schildklier. En dan, want Audrey kijkt me nou zo indringend aan met de blauwe ogen. Vooral dus wat ik vaak in de praktijk tegenkom... en ik kan bijna niet geloven dat Audrey dat niet tegenkomt... is bij een traagwerkende schildklier... dat mensen vaak hun emoties niet uit willen spreken... Dan heb ik het niet over irritaties. Want daar wil het nog wel eens... Emoties en irritaties willen nog wel eens met elkaar vergist worden. Maar echt over dingen inslikken en niet zeggen. Of om de goede vrede te bewaren. Of om aardig gevonden te willen worden.
Nee, maar dat zit natuurlijk op je derde chakra. Dus dat is vierde chakra.
Vijfde.
Moet ik even vertellen? Hoe kom ik nog bij derde? Oh, ik moet van beneden.
Zes,
ik moet van,
zeven.
Ik moet van beneden tellen. Oh, sorry.
Ja.
Ik ben er even helemaal uit.
Je keelchakra.
Je keelchakra, ja, ik noemde wel je keelchakra.
Ja, je wees goed aan. Maar
ik wees het goed aan, ik zei het verkeerde nummer. Excuses, knippen eruit. Knip, knip, knip.
Ik heb je gezegd, hè? Knip niet.
Nee, dat weet ik. Maar het zit inderdaad op je keelchakra. En je keelchakra heeft heel erg te maken met uiten. En ook het uiten van emoties. En dat zien we dan ook wel vaak geblokkeerd. Zit ook, zien we vaak geblokkeerd zitten, inderdaad. Klopt.
En wat ik vaak hoor, is dat mensen dan zoiets hebben van... Ja, maar hè, bijvoorbeeld ten eerste is het al super eng om überhaupt dat uit te gaan spreken. Maar ook, hoe doe ik dat?
Ja.
Hoe doe ik dat? Dus eerst ga ik kijken van, goh, wat zit erachter? Waarom durf je het niet? En dat kan dus een heel uiteenlopend antwoord zijn... En dan geef ik vanuit de jouw emotie iets zeggen. Bijvoorbeeld, ik had een keer iemand in de praktijk en haar vriendje zou dan 's avonds na een afspraak naar haar komen. En dat had hij niet gedaan. En toen was zij geïrriteerd. Haar reactie op hem was geïrriteerd. Ook nog wel enigszins terecht. En toen zei ik, zou je dit anders kunnen verwoorden? Hè? Ik was bezorgd. Of ik had mij eigenlijk verheugd erop dat je zou komen. En dan vind ik het pijnlijk omdat je niet bent gekomen. En dan praat je dus vanuit jouw emotie. En dat is oefenen.
Ja. En wat je ook nog vaak ziet bij mensen met schildklierklachten, dat zijn mensen die het gevoel hebben dat ze heel slecht gehoord worden. Die eigenlijk die vinden dat ze geen stem hebben. Want dat is ook een emotie wat je veel ziet. Mensen die bijvoorbeeld in een gezin of in een bepaalde situatie of in een werk of wat, heel erg zichzelf heel erg ondergesneeuwd voelen. Dat ze eigenlijk het idee van niemand luistert naar mij. En het gekke is, dat zijn vaak mensen die zelf heel hard gillen. Want het gillen komt vaak ook voort uit het feit, ik word niet gehoord. Men luistert niet naar mij. En dat is ook een emotie die heel erg bij de schildklier hoort.
Nou, nu je dat zegt. Ik had jou net verteld dat ik hypnose had gedaan.
Ja.
En toen had ik ook gezegd van het zijn thema's die wat ik vooral merk dat aangepakt wordt. En de tweede hypnose was het thema gehoord worden. Dus jij zegt dat. Ik denk, nou, daar spring ik direct op in. En wat interessant is hieraan, is dat, dat het bij mij, en dat kan je ook in deze podcast, vooral met name aflevering 3 met Priscilla over triggers horen, dat ik dan 7 of 8 keer aan iemand vraag of die alsjeblieft zou kunnen luisteren. En dat die persoon gewoon niet luistert. Ja, en dat ik zoiets heb van, ja, maar ik heb het nou al 7 keer gezegd. Ja. En bij die tweede hypnose, dat had ik bij Op Stap Naar de Toekomst had ik dat gedaan, Toby. En bij die tweede hypnose was dat ineens weg. En zei ik iets 1 keer en oh wee als je niet luisterde, want je gaat toch niet denken dat ik dat nu ga herhalen. Volgens mij was ik duidelijk de eerste keer toen ik dat zei. En ik had zelf niet eens door dat dat gebeurd was, want dat was ook helemaal geen hulpvraag van mij. Maar dat thema gehoord worden, hè, dat kwam ik dan achteraf, kwam ik daarachter, speelde dus echt een hele grote rol. En dat ik dan heel lief eigenlijk bedelend van, zou je alsjeblieft dat op willen ruimen? Oeh, het is nog niet opgeruimd. Zou je dat alsjeblieft op kunnen pakken? Oeh, ik vind het echt super naar dat ik het nou weer ter sprake moet brengen. Maar is het misschien mogelijk dat je dat toch nog eventjes gaat opruimen? En na de hypnose, dat was in september. Ik had het niet door hoor. Iemand vroeg het aan me van, hey, hoe was die hypnose? Ik zei, nou, ik heb niet zoveel gemerkt. Oh, wacht eventjes. Want toen ging ik ik had een nieuwe auto. En ik moest die tweede sleutel, die reservesleutel, ophalen. En ik sta daar bij die balie. En ik zie mijn dossier voor mijn neus liggen. En ik zie die man zoeken naar mijn dossier in een mapje. En ik zeg, meneer, je hoeft niet verder te zoeken.
Het ligt hier.
Ja, hij ligt hier. En hij negeert me. Oh, hij heeft me wel gehoord. En hij gaat gewoon door. En ik zeg, meneer, je bent niet alleen jouw tijd aan het verdoen. Je bent nu mijn tijd aan het verdoen. Wil je even herhalen wat ik net tegen je zei? Maar dat is dus niet typisch Angelique. Angelique zou eigenlijk gewoon van, nou, laat maar gaan. Hij komt er wel achter dat het zo meteen weer ligt. Dat zou voor die hypnose mijn reactie zijn geweest.
Ja, mooi. Ja,
en ik werd ook eigenlijk een beetje gepikeerd van, potdorie, ik heb het toch net gezegd. Kan je? Oh ja, het ligt inderdaad hier. Ja, dat zei je inderdaad.
Ja. Nou goed.
Ja, die hypnose, ja, ik vond dat echt wel heel erg bijzonder.
Maar ook dat is een emotie die je dus bij de schildklierders ook veel ziet.
Nou, ik vind dat echt heel interessant.
Nou, fijn.
Ja, ik vind dat echt heel interessant. Ja, dat gehoord worden, dus heb ik er nooit naar gekeken. Maar ik ga er wel op letten. En jij krijgt gewoon een van die keren een appje. Zodra ik dat in de praktijk ga ik dat testen.
Nou, leuk.
Ja, dus even kijken hoor, die emoties. Dus we hadden gehoord worden en het durven uitspreken van je emoties. En om dat wat makkelijker te maken is het dus oefenen en het vooral vanuit ik en mijn emotie. En jouw emotie mag er ook zijn.
Ja, precies.
Dat mag uitgesproken worden en je hoeft niet bang te zijn dat iemand daar boos om wordt. Want als je het dus juist verwoordt, dan hoeft dat probleem er niet te zijn. Hè? Van, iemand gaat niet boos op jou worden als je zegt van, ik vond het jammer dat je niet was gekomen, want ik had je graag gezien. Nou, oké, als iemand daar wel boos om wordt, dan hebben we een ander gesprek om te voeren. Of dan moet je weer eventjes gaan nadenken of dat wel iemand is waar je mee om wil gaan. Heel hard. Dat is heel hard misschien, maar ja, ik weet niet of je in de buurt moet willen zijn van mensen waar jij niet gehoord wordt of geen emotie mag delen of geen stem kan hebben.
Ja, het kan natuurlijk ook gedrag zijn wat je van gewend bent en waar je dus op een gegeven moment tegenaan loopt. En dan is wat jij zegt, oefenen gewoon een heel goed idee. En ik geef mensen vaak de opdracht, doe één keer per dag even, pak bijvoorbeeld, zeg je voor iemand die is heel snel gepikeerd, heel snel geïrriteerd, heeft het gevoel dat hij niet gehoord wordt, hè? Die zit in die emotie. En geef dan één keer per dag het huiswerk op. Of wat zeg je, probeer één keer per dag, op het moment dat je dan normaal gesproken boos zou worden, te zeggen, je hart te laten spreken. Dus zeg maar je emotie te laten spreken. En kijk dan hoeveel ruimte er komt. En dan zie je vaak dat mensen een enorme zin in ruimte hebben. Omdat ze gewoon denken van, ja, maar goed, ik reageer altijd zo. En toch, die man doet toch nooit wat ik wil. Dus dan kan er enorm veel, dan ontstaat er gewoon ruimte.
Ja, zie je, ik zei het toch dat je er wel mee te maken
hebt. Ja, tuurlijk. Ja, nee, ik moest even schakelen.
Ja, ja, ik vind, ik heb het zelf dan in de praktijk gemerkt, dat ik iedereen met een trage schildklier exact hetzelfde probleem ervaarde met communiceren. En dat ik dan echt met ze ga oefenen van, nou, wanneer ervaarde je dat probleem? En hoe zou je dat anders kunnen verwoorden?
Ja, precies.
En dan ga ik gewoon oefenen. Iedere keer als iemand weer op een afspraak komt, ga ik daar gewoon mee oefenen van, hey, hoe is het deze week gegaan? En op den duur, soms na één keer en soms na drie keer, dat mensen zoiets hebben van, oh, nu snap ik het. En toen heb ik het zo gezegd en toen werd er wel geluisterd of wel gereageerd.
Ja.
Hey, ik had laatst iemand in de praktijk en die zei, wat zei ze nou? Ze zei van, ja, ik zie het alweer. Ze zei ja, en toen had ik gezegd, toen was er iemand overleden. En toen zei ik dat en toen reageerde mijn partner zo van, oh, oké. Okay. En toen zei ik, ja, maar hoe heb je het gezegd? Heb je het terloops gezegd? Begreep jouw partner dat jij dit moeilijk vond? Of heb je gezegd, die is dood? Ja, daar zit toch een wezenlijk verschil in.
Ja, precies. Ja.
En toen kwam toevallig mijn dochter thuis van school. En ik zeg, nou, let maar eens op. Ik zeg, Estelle, mama is verdrietig. En Estelle kijkt me aan, ze zegt, oké. En ze loopt door.
Ja.
Precies de reactie die zij met haar partner dus ook ervaart. En zeg, zie je, het is dus de manier waarop je deze boodschap brengt, heel droog en tussendoor en terloops. En dan krijg je dus ook zo'n reactie van iemand anders. Oké. Ja. Dus misschien ligt het niet alleen aan je partner.
Ligt het ook aan jou?
Ja, de manier waarop je het zegt. Want hij had zo moeten reageren en dat is toch niet oké. En nee, misschien had jij het zo moeten zeggen. Dit adviseerde ik haar ook van, schat, kom even zitten. Ik wil je even wat vertellen. Want dan weet je al dat er ernst is.
Ja, precies.
Die en die is overleden en ik voel me heel verdrietig. En dan krijg je toch ook veel eerder een arm om je heen. Want die persoon begrijpt, oeh, jij hebt pijn. En dat begrijpt die persoon niet als je zegt, die is dood.
Nee, natuurlijk niet. Denk, oké, volgende. Ja. Ja.
Dus er valt hier heel veel, er valt nog heel veel te winnen met die communicatie. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Want ik weet dat iedereen met een trage schildklier nu eigenlijk een beetje heet bij zijn hoofd wordt. Van, hoe doe ik dat?
Dat heeft ook te maken met het feit dat die schildklier zo dicht aan de oppervlakte zit. Dus vandaar ook dat die heel gevoelig is voor allerlei invloeden van binnen en van buitenuit. Ook dus, maar heeft dus ook met uiten te maken.
Ja, en een oefeningetje wat misschien ook wel interessant of leuk is om te doen, mocht je jezelf hierin herkennen, is plaats je hand op die schildklier en focus dan je ademhaling op de warmte of kou van je hand. Kan ook dat die koud is als je een trage schildklier hebt. En geef dan eventjes gewoon een paar minuten aandacht aan dat gebied.
Ja.
En heel vaak zakt het dan alweer weg. Het klinkt heel stom, maar het werkt.
Ja.
Ja, maar het draait allemaal om de juiste aandacht. En toch
energie
wel.
Energie is aandacht, hè?
Ja.
Aandacht is energie.
Ga ik eens even kijken wat wij nog op de agenda hebben staan. Ik denk dat wij...
Ja, wij zijn aardig.
Ja, nee, dat was hem. Nee.
Oké. Okay.
Nee, dus het enige wat ik nog te vermelden heb is de schildkliertraining, de schildklier in balans op shop.detoxdenhaag.nl. En daar krijg je dan ook nog eens een extra sheet over de lever cadeau en een sheet over diabetes cadeau. Omdat diabetes en stress ook stiekem wel een connectie hebben. Dan heb ik het over diabetes type 2 voornamelijk. Want iemand zei dat op Facebook van, nou, wat heeft dat er nou weer mee te maken? Nou, heel erg veel.
Lees alles.
Ja, dus die sheet die heb ik er gratis bij gedaan. En zodat je toch net wat meer informatie, zoals we dat in deze podcast ook hebben besproken, kan krijgen. Dus ik vind het een dikke vette aanrader. Ik vind het zelfs eigenlijk een beetje basiskennis, als ik heel eerlijk mag zijn. Omdat ik dus elke dag mensen moet sturen om hun schildklier te laten controleren. Omdat ze het niet herkennen.
Yes.
Dus dat is mijn manier om de wereld te helpen.
Nou, en ik help je mee.
En Audrey helpt mee. Hartstikke bedankt weer, Audrey.
Ja, graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk.
Oh my god, het was fantastisch.
Dus we zitten al 3 uur te kletsen vandaag.
Langer, volgens mij hoor. Was er half 11? Ja. In ieder geval, hartstikke bedankt, Audrey.
Graag gedaan.
En mocht jij ook les willen volgen van Audrey, dat kan. Hè? Audrey geeft les bij de EMB-therapeuten en bij Stichting Ortho Health Foundation.
Ja.
Dus dat, ik kan de opleiding van harte aanraden. Ik heb zelf de 8-daagse gedaan.
Ja, maar die geef ik niet altijd. Dat is een beetje het probleem. Ze kunnen die geen volk voor een docent aangeven.
Nou ja, toen ik het deed, deed Audrey het. En Audrey was fantastisch. En dat is ze nog steeds. Dus maar Audrey van Ooster, hartstikke bedankt.
Ja, graag gedaan. Doei doei.
Jullie begrijpen volgens mij nu hartstikke goed waarom ik altijd voor in de les zat. Hoe fantastisch was dit? Echt zo geweldig. En als jullie meer willen weten over de schildklier. De training De Schildklier in Balans is een online training. Duurt een uur. Je krijgt ook nog eens een gratis infosheet over diabetes. En een gratis infosheet over de lever. Kortom, geweldig. En hij is nu dus van €42,50... naar €32,50. Je kan hem ophalen bij de Leiweg 1260 tegenover het stadsdeelkantoor in mijn winkel of bestellen via shop.detoxdenhaag.nl. Je mag deze link altijd delen met jouw vrienden waarvan jij denkt, oeh, die moet dit horen of die gaat dit fantastisch vinden. En ja, als jij mij wilt taggen in je socials, vind ik dat ook hartstikke leuk. Ik hoop in ieder geval dat jij net zoveel geleerd hebt als dat ik heb geleerd van Audrey. En ik zie jullie graag de volgende keer weer. Doei!